Welkom luisteraars bij de eerste aflevering van het tweede seizoen van De Lezers van Over het Water, de podcast van Boekhandel Over het Water in Amsterdam-Noord. Tegenover mij zit de hoofdboekhandelaar hier, Lot Doeze.
Yes.
Hallo Lot.
Hallo Joost.
Heb je een goede vakantie gehad?
Ik had een hele goede vakantie.
Mooi.
Ja, zeker. Mooi. Tegenover mij zit Joost Baars, boekverkoper bij Boekhandel Over het Water. Zo.
Ja, nou. we gaan weer van start.
Ja, een nieuw seizoen.
En dat betekent dat we weer over literatuur gaan praten.
Zeker.
En over allerlei andere boeken. Ik geloof dat jij het... Wat ga jij zo doen?
Ik ga uitleggen waarom Een Klein Leven zo'n goed boek is.
Ah, kijk. Okay, we gaan eerst, zoals te doen gebruikelijk, proeven uit een kookboek. En daarvoor kookt een van ons... uit een kookboek, en dat heb ik deze keer gedaan. En wel uit het kookboek Tofu van Emma de Touare. Ja, ik hou mijn hele leven al van tofu. En tegelijk is tofu ook zo'n ding waarvan je in het begin denkt, wat moet ik ermee? Mijn vader maakt het, want die kan goed Indisch koken. En vervolgens had ik het ook graag gewoon bij de toko, of als je een maaltijd haalt. Maar voordat ik het zelf durfde te gaan maken of ging maken of snapte hoe je dat moest doen.
Ah, ja.
Dat heeft even gekost. En dat is een bekend fenomeen bij tofu. Dat je niet meteen weet wat je moet doen. En dat het allemaal super moeilijk lijkt.
Ja.
En als je eenmaal door hebt wat je ermee moet doen, dan is het eigenlijk een van de makkelijkste producten om mee te koken. En dat is een van de dingen die tofu van Emma de Touare niet alleen laat zien, maar je ook meeneemt. Door gewoon hele eenvoudige en hele, vermoed ik, hele lekkere recepten te geven. Geïnspireerd heel duidelijk door de Aziatische keuken. Soms ook gewoon Aziatisch, maar net zo vaak zelfbedacht, variaties op iets anders. Je kunt zo gek niet bedenken of je kunt het met tofu maken van een broodje tot gewoon een soort dingetje bij de borrel. Tot een hoofdgerecht, gegrild uit de oven, tot een pudding als toetje. Het is allemaal mogelijk.
Maakt ze dan een soort stappenplan? Zegt ze begin eenvoudig, begin hier? Of is het, hoe is haar indeling dan? Als je zegt ze neemt je helemaal mee?
Nou, niet met een stappenplan. Want het gewoon door recepten te maken waarvan je als je ze ziet denk je, oh ja, dat is makkelijk te maken. En dan...
Doen.
Recepten, ja. En
pudding. Ik bedoel, ik eet wel eens tofu.
Ja.
Maar dat erop stond nagerechten, dacht ik van... Oké. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, ik heb dus geen pudding gemaakt. Het was wel even een geleiding. Er staat bijvoorbeeld tofu pudding met gembersiroop in. En dat maak je met zachte tofu. Dat is een tofu variant die je niet in de supermarkt vindt.
Oké.
Het fijne van tofu is, je kunt het gewoon uit het knuisje eten, zeg maar. Dus als jij een sausje maakt en je gooit het over die tofu heen, dan heb je, als het sausje lekker is, heb je een super lekker dessert. Okay. Dat ook de structuur van die pudding heeft.
Oké. Ja, dus dit, je doet hier een aanname, je kunt het ook uit het vuistje eten. Ik vind tofu niet lekker om uit het vuistje te eten. Dus dan...
Ja, ik wel.
Ja.
Ja, goed, dat is een aanname die we bij alle gerechten in principe hebben natuurlijk.
Nou ja, maar tofu is natuurlijk best een controversieel. Zeg maar, er zijn heel veel mensen die tofu op zich niet lekker vinden.
Ja, nou, daar is dit boek niet voor.
Nee? Weet ik niet. Want juist, dus wat ik altijd gehoord heb over tofu is... Nee, ja, dat klopt. Het is uit vuist niet zo lekker, maar je moet er gewoon iets mee doen.
Oh, nou,
en dan
klopt.
Is het wel lekker.
Nee, maar dat klopt. Maar dat is inderdaad, dat is onderdeel van die tofu-drempel. Kijk, ik hou ook echt wel van rauwe tofu. Maar... Oké, dat is net zoiets als kip, het smaakt naar niks. Of zo. Er zit een structuur in, die is prettig. Maar de kunst is in het sausje eigenlijk,
ja.
Altijd.
Oké.
Dat blijkt ook wel uit dit boek, denk ik.
Helder.
Maar dan,
helder.
Ja, dan snap ik het. Ik heb iets gemaakt dat helemaal niet Aziatisch is.
Oké.
Maar eigenlijk is het een variatie op een van mijn favoriete recepten uit een ander favoriet kookboek van me. Namelijk een Amerikaans kookboek. En dit is de Sloppy Joe. Fastfood gerecht. Van gehakt met boter en kaas. En nou ja, je kunt het zo vet niet bedenken of het zit erin. Okay. Zeg maar, en allemaal op elkaar gestapeld. En op, dan, op zo'n zacht broodje. Dat het ook helemaal doordrenkt raakt met daarmee. Nou, dat vindt zij dus ook ontzettend lekker. En zij dacht, ik ga dat met tofu maken.
Leuk. Ja. Leuk. En, het ruikt wel heel Aziatisch, moet ik zeggen.
Ja, dat komt door de koriander en de garam masala die erin
ja,
zit.
Daar ja, daar komt het door, ja. Ja, ja, ja.
Dus het, ja, nee, het is ver-Aziatisch. Dat is ja, zo'n voorbeeld van een recept dat inderdaad doet. Ja, je eet het op een broodje. Het is zo klaar.
Ja, het is een soort...
verkruimelde tofu.
Ja, het is een bruinig, ziet het eruit, met natuurlijk die groene korianderblaadjes ertussen. Ja. Het deed mij een beetje aan pulled pork denken, qua kleur ja, vooral, en een beetje qua de losse structuur.
Ja.
En het ruikt dus heel kruidig Aziatisch. Ja, ik ben benieuwd.
Wat vind je ervan, Lot?
Ik vind het heel lekker. Ik vind de kruiding heel lekker.
Ja, he?
Dus die gember is super lekker. En die garam masala. Je hebt zo'n laat hitje, zeg maar, van ja, die hete...
Ja.
Heel lekker. En heel veel koriander. Ik vind het super lekker. Het enige wat ik... Dus mijn ding met tofu is dat ik altijd denk... Ja, het is eigenlijk een beetje... Het is een soort vehikel.
Ja.
En dan is het eigenlijk een textuurvehikel.
Ja.
En wat ik het... verschil vind tussen tofu en wat ik me dan voorstel bij Sloppy Joe, is dat gebakken gehakt heeft een bepaalde textuur. En die heeft die tofu niet.
Nee, een hele andere structuur.
Ja. Een hele andere structuur.
Dat
en dus je bent een broodje met iets zachts aan het eten, net alsof je... En dus daar... dus je moet het echt hebben van de smaak.
Ja.
Ja.
Nee, dat klopt. Nou ja, daar heb ik deels met je eens. Mm-hmm. Maar jij houdt gewoon niet van de structuur van tofu.
Nou, maar... op een broodje vind ik het niet zo interessant. Ja. Omdat ik dan denk, ja, je hebt het zachte broodje en ja, je ja, hebt precies, de zachte tofu.
Maar ik hou wel heel erg van de structuur van tofu.
Mm-hmm.
En ik hou ook heel erg van de structuur van vlees. En ik zie ook dat het echt volkomen anders is. Mm-hmm. En ik vind dit dus gewoon echt geweldig. Ja.
Ja.
Dat is
ja.
Omdat voor mij is het niet alleen smaak. Voor mij is het ook juist als structuur.
Ja, maar heb je het gevoel dat je een verschil voelt tussen de textuur van het brood en de textuur van de tofu?
Oh, zo. Ja.
Oké. Okay.
En wat ik leuk, ook nog bedacht,
ja,
is hier zit dus geen peper en zout in.
Ja.
Wat vrij, zeker wat zout betreft, vrij bijzonder dat het zo smaakvol is.
Zit er ook geen sojasaus in?
Nee.
Oh, wat grappig.
Nee.
Ah.
Dus dit is in tegenstelling tot Sloppy Joe super geschikt ja, voor haar patiënten.
Ja. Oh, wat grappig jij. Ja. Want inderdaad, je mist totaal geen zout. Het is echt, die smaak is fantastisch. Maar ik moet je zeggen, ik ben echt heel erg fan van haar.
Ja.
Ik heb haar eerste boek. En wat zij zo goed doet is smaak.
Ja.
Is heel veel ja, smaak toevoegen.
Ja.
Ja, eigenlijk alles wat je maakt bij haar heeft, is een ben je echt iets smaakvols aan het eten.
Ja, nou dit is mijn eerste ja, keer eigenlijk Emma ja, de Tour eten.
Ja.
En ik kan dat op basis van deze ervaring alleen maar beamen. Ja, dat is echt, echt heel goed.
Leuk, ja. Leuk, ja, heel goed.
Ja.
Nou, ik kan de luisteraars en jou ook erg haar roereirecepten aanraden.
Oké, okay, nou er staan een paar roereirecepten in
ja,
trouwens. Ja,
nou, zij maakt echt ja, fantastische roereieren.
Oké, okay, nou,
ja,
nou, dat weet ik al wat ik morgenochtend ga eten.
Mooi, mooi, mooi. Zo, nou, over naar mijn stapel boeken.
Ja, jij hebt een stapeltje boeken meegenomen.
Ik heb een stapeltje boeken meegenomen. En er is er eentje, die is er niet. Dat is de dikste. Die ben ik thuis vergeten. Want oh, die hebben we niet meer in de winkel. Mm. En die boeken hebben allemaal te maken met de cursus die ik aan het geven ben. Diep lezen.
Ja.
En ik zat er... Ik was die cursus aan het voorbereiden en ik was wat nieuwe teksten aan het zoeken. Dus bij diep lezen leer je meer uit je boek te halen. Dus eigenlijk meer nog... Meer met meer plezier te lezen... omdat je nog beter snapt... wat lees ik nou eigenlijk? Waarom lees ik dat? Waarom bevalt het mij? En waarom is het goed of niet goed? Ik was nieuwe teksten aan het zoeken en toen pakte ik Een Klein Leven erbij. Ik begon het begin te lezen, opnieuw te lezen. Ik heb denk ik 1 keer gelezen, 6 jaar geleden of 7 jaar geleden.
Ja.
En toen dacht ik, shemig, het is echt zo goed. En het leuke aan die lezen is dat je leert te kijken naar hoe het is wat het is. En dat is eigenlijk een citaat van Susan Sontag. Dus het boek wat ik vergeten ben is Tegen Interpretatie van Susan Sontag.
Oh ja, oh, dat is goed.
Dat in 2019 opnieuw is uitgegeven door de Arbeiderspers. Ja.
Kun je het citaat nog een keer geven?
Ja, ik ga het zo meteen het citaat in zijn geheel geven.
Oh ja, heel goed.
Het is een hele dikke bundel. De eerste paar essays zijn super interessant en de laatste paar essays ook. En tussendoor zitten heel veel filmrecensies, theaterrecensies, die allemaal gaan over de jaren 60. Dat is soms wat lastig te lezen. Maar haar begin-essay is Tegen Interpretatie en daarin zegt ze, heeft ze eigenlijk een kritiek op de dan kunstkritiek, omdat ze zegt, ze zijn veel te veel bezig met betekenis, met wat is het nou, met interpretatie. En zij zegt, eigenlijk zou de functie van kunst beschouwen of kunstkritiek moeten zijn om te laten zien hoe het is wat het is. Mm. Of zelfs dat het is wat het is en niet te laten zien wat het betekent. Mm. Dat zegt zij aan het eind van Tegeninterpretatie. Mm. En het levert je zoveel inzichten op in waarom iets je raakt alleen, of waarom iets wel of niet iets. Eigenlijk krijgt het meer waarde als je kijkt wat het is. Gewoon puur naar wat gebeurt hier nou op de pagina.
Ja.
En dus ik was Een Klein Leven aan het. Dus die tekst opnieuw aan het lezen. Gewoon de eerste 3 bladzijden, denk ik. En ik was gewoon weggeblazen. Want ik dacht, eigenlijk wat Janneke Jaren hier doet, is dat ze heel veel van wat er in het boek gaat gebeuren al voor je in de week legt. Op een hele subtiele manier. En je dat eigenlijk pas snapt dat ze dat doet als je het hele boek hebt gelezen. Want wat er eigenlijk gebeurt als je Een Klein Leven nog niet hebt gelezen en het nog zou willen lezen, dan moet je eventjes een paar minuten vooruit spoelen. Ja. Of als je denkt, ik vind het niet erg om gespoilerd te worden, kan je gewoon blijven luisteren. Wat ze eigenlijk doet is, meteen in de eerste zin, of in de eerste alinea, introduceert ze de 2 personages die uiteindelijk de hoofdpersonages van het boek blijken te zijn. Maar in de volgende, zeg maar, 100 bladzijden verdeelt ze de aandacht evenredig over 4 personages. Eigenlijk over 3, eentje blijft een beetje buiten zicht.
Ja.
En je denkt dus heel lang dat je een boek over 4 vrienden gaat lezen.
Ja, dat is zo is het me vaak uitgelegd.
Ja. En die 2 personages worden eigenlijk in hun entirety, in hun eenheid, in hun heelheid laten zien. Er wordt heel veel subtiel over ze gezegd, maar alle aandacht gaat naar 2 andere personages waarvan heel veel wordt gezegd over wie ze zijn, wat hun achtergrond is. En dus je denkt, oh, ik krijg en pas later denk je, oh ja, dit zegt ook iets over hun sociale status, over hun maatschappelijke status, over de bagage die ze meenemen. Maar dat in het begin denk je gewoon, dit zijn 2 jongens op zoek naar een flat, die 's avonds bij een gezamenlijk diner met z'n 4 vertellen hoe het is afgelopen. En ook in dat diner, bij de slechte Vietnamese om de hoek is, omdat 2 van de 4 geen geld hebben. In dat diner in hoe ze beschrijft wie er wat eet en waarom ze daar eten, wordt er al allemaal lijntjes uitgelegd van hoe het in de rest van het boek gaat zijn. En dat is zo goed gedaan.
Nou, dat is mooi. Als je nog een keer teruggaat naar het begin, dan zie je dat. misschien beter dan...
Dan zie je pas.
Ja.
En het grappige vind ik dus, ik heb heel veel verschillende teksten. Dus ik gebruik bijvoorbeeld ook Moeders Zondag van Graham Swift. En De Meisjes van Emma Klein en Gesprekken met Vrienden van Sally Rooney. Allemaal omdat die ook allemaal heel interessant zijn om te kijken naar wat er gebeurt op de pagina. Maar van geen van die heb je op de allereerste bladzijde het gevoel, als je het terugleest, wauw, maar hier wordt al alles neergezet.
Hmm.
Wel is het heel leuk om bijvoorbeeld Moeder Zondag heeft ook een heel interessant begin waarin al heel veel wordt neergezet. Maar daar is het je veel duidelijker van, oh, hier wordt iets op het canvas gezet wat later nog wordt uitgewerkt. Hier zegt de auteur tegen mij, jij weet nog heel veel niet.
Ja.
En dat is een heel andere manier van van een boek beginnen. Nou, dat is dus waarom Een Klein Leven, mijns inziens, een heel goed boek is. En veel literairder dan mensen altijd zeggen. Of dan mensen altijd denken. Omdat ze trekt je met het begin het boek in.
Mm-hmm.
En dan ben je meegesleept door het verhaal. En dan maakt ze het steeds gruwelijker. En daar zijn heel veel mensen, raken daar heel erg van slag af.
Ja.
Terecht ook, want het is ook heel gruwelijk.
Dat wil ze denk ik ook. Ja.
Dat wil ze ook, dat is ook haar. Maar ja. Daardoor vergeten bijvoorbeeld, Joost de Vries heeft daar een vrij neerbuigende recensie over geschreven. En mensen vergeten vaak, doordat ze zo overmand worden door de emotie die die gruwelijkheid oproept, om te kijken naar, maar wat gebeurt er eigenlijk?
Ja.
Ik heb van heel veel mensen gehoord, ja, ik vond Een Klein Leven een heel mooi boek, maar het is geen literatuur.
Hm.
Dacht ik altijd, want het is geweldsporno.
En je wordt er emotioneel van.
Het is echt too much. En denk ik, ja, dat is inderdaad de emotionele waarde van het boek. Maar er zit literair, zit er zoveel interessants in als je daarnaar gaat kijken. En dan krijg je steeds meer waardering.
Ja.
En hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor Gesprekken met Vrienden van Sally Rooney.
Mm-hmm.
Daar gebeurt iets heel interessants, want de hoofdpersoon, als je niet nee, dit is trouwens geen spoiler, ik beschrijf gewoon de hoofdpersoon. De hoofdpersoon heeft een enorm laag zelfbeeld. En dat leidt ertoe dat ze alles wat er vanuit de buitenwereld op haar afkomt, op een voor zichzelf negatieve manier interpreteert. En zij is de verteller in het boek. Je ziet alleen haar perspectief. En ze heeft dus een heel beperkt perspectief van alles wat naar binnen komt. Het wordt geïnterpreteerd als in, de ander is altijd leuker, de ander is altijd mooier. En je krijgt ook heel subtiel mee waar dat vandaan komt. Er wordt gehint naar haar jeugd. Heel subtiel. Maar doordat het gesprekken met vrienden zijn, althans het zo genoemd wordt, er is dus aandacht voor die buitenwereld die binnenkomt via sms'jes, via mailtjes, via verhalen van de ander en zo. Kom je er langzamerhand achter dat die buitenwereld helemaal niet zo negatief over haar denkt als zij over zichzelf denkt.
Mm.
En het is zo'n knappe inzet van de ik-verteller.
Ja.
Omdat je daardoor, je wordt in haar, je zit vast aan haar perspectief.
Ja.
En toch weet Sally Rooney er binnen te brengen dat haar perspectief niet klopt. Dat ze een onbetrouwbare verteller is.
Ja.
En het grappige vind ik dat heel veel mensen het boek lezen en zeggen, oh ja, maar ik vond die hoofdpersoon zo'n zeur. En denk, ja, dat snap ik wel. Ze is ook een zeur.
Ja.
Maar Rooney legt heel mooi uit waarom ze een zeur is eigenlijk. Of wat maakt dat ze zo ingewikkeld is.
Ja.
En volgens mij kun je dat doen, zeg maar, daar grip op krijgen door heel erg goed te kijken naar welke technieken zet de auteur
constructie,
in?
Ja.
Wat is de constructie?
Yeah.
En hoe werkt die constructie in op het plot, op het verhaal?
Yeah.
En daarom hou ik heel erg van diep lezen.
Ja, dat is duidelijk. Ja.
Ja.
Ja. Goh, wat leuk. Ik hoor ook in allebei de, het verhaal over Rooney en het verhaal over Yannick Gihara, een constructie van een personage in een gemeenschap. Dat die gemeenschap zo belangrijk is.
Ja. Ja.
Ook niet alleen in de verhalen, maar ook literair technisch gezien.
Ja.
Dus een manier waarop narratieven in elkaar overlopen en elkaar versterken of verzwakken.
Het grappige is ook nu je dit zegt, gesprekken met vrienden. Maar eigenlijk is het één lange monoloog interieur.
Ja.
Komt er nooit een gesprek op gang, omdat ze de hele tijd vastzitten aan, ze vinden me vast stom.
Ja.
En een klein leven van Janneke Hara is natuurlijk eigenlijk geen klein leven, want ze maakt dat leven enorm groot. Dus beide brengen tussen de titel en het verhaal eigenlijk al spanning aan.
Ja. En dat ga je inderdaad zien als je het geraamte van het boek gaat bekijken. En dat is dus diep lezen.
Ja, en dat is dus,
Wat moeten mensen doen als ze dat bij jou willen volgen?
Nou, de cursus die ik nu geef, die is alweer bijna afgelopen. Maar ik ga volgend jaar een nieuwe cursus geven, hem nog een keer geven. Dus dan moet zich inschrijven op de nieuwsbrief, want dan blijven ze op de hoogte. Of op de website kijken. Ik denk dat ik in februari begin weer.
Nou, schrijf je in, stuur een mail.
Schrijf je in, ja, zeker.
En doe mee.
En mijn held is dus Susan Sontag.
Ja, tegeninterpretatie.
Ja, juist. Lees jij, Joost?
Ik lees, ik ben begonnen in Kleine Haperende Vluchten van Femke Brokhus.
Ja.
Haar eerste boek, Laat het stil zijn, vond ik erg mooi. En dat was zo knap, want dat gaat over, dat speelt zich af in een wat je een historische setting zou kunnen noemen. Namelijk de Hollandse Schouwburg. Waar kinderen werden verzameld in de Tweede Wereldoorlog om te deporteren.
Ja.
En zij laat haar taal spreken uit de mond van een iets ouder kind dat daar samen met een jonger kind zit. En wat daar zo ontzettend knap aan is, is dat ze blijft de hele tijd echt alleen maar in dat perspectief.
Ja. In het kindperspectief.
In het kindperspectief. Dus je krijgt niet een uitleg van, want het kind weet niks.
Nee.
Hè?
Nee.
Dus die heeft geen historisch besef, dus dat krijg je ook niet.
Nee.
Je krijgt nooit de situatie uitgelegd. En dat is ook meteen de uitdaging van dat hoofdpersonage. Want die moet aan de ene kant de situatie uitleggen. Aan de andere kant moet ze zorgen voor dat kleinere kind. En op een of andere manier hoop zien te houden.
Ja.
In een totaal wanhopige situatie.
Ja.
Dat dan alleen maar vanuit dat perspectief blijven doen, daar moet je heel goed voor kunnen schrijven.
Ja.
En dat kan Femke Brokhus.
Leuk.
Ja. En dit ook weer. Dit is een verhaal over een... Het wordt verteld vanuit een architect die een huis heeft gebouwd op een heuvel bij de zee, om daar samen met zijn vrouw of vriendin Julia te wonen. En dan, aan het begin zeggen ze ook, eindelijk rust. Dus je ziet ook al wat de intentie is van dat gebouw. Dat gebouw vervalt op een gegeven moment en die vrouw, Julia, verdwijnt. En hij belt aan de politie natuurlijk en dan wordt het een soort van speurverhaal. Maar hij moet ook bedenken waar kan ze naartoe zijn gegaan.
Ja.
Dus hij moet de hele tijd in die ziel kijken waar die niet in kan kijken.
Ja.
En tegelijkertijd ook in zichzelf kijken.
Ja.
En ook hier blijft Femke Brokhus weer hecht. Ze blijft helemaal in hem.
Ja.
En dat op de een of andere manier. En hij moet wel speculeren, weet je wel. Dus het is niet zo dat je kunt zeggen van, waarom ga je speculeren of zo. Dat is literair niet verantwoord. En dat maakt dat je een soort portret krijgt van hem, maar vooral ook van die vrouw.
Maar vooral van hem, toch? Want je ziet haar dus alleen maar via hem.
Ja, dat is in die zin een onbetrouwbare verteller. Maar tegelijkertijd niet zo onbetrouwbaar dat je denkt dat hij... Ik denk niet dat hij dat zit te liegen, zeg maar.
Maar dat klinkt heel spannend.
Ja,
het is heel spannend.
Het is ontzettend, ook in filosofische zin, een portret van een denkend individu.
Ja.
Die betekenis probeert te geven in een ruimte waarin alles wegvalt eigenlijk.
Ja.
Snap je?
Ja. Femke Brokhus.
Femke Brokhus, Kleine Haperende Vluchten, tweede roman.
Mooi. Ik ben benieuwd.
Erg mooi.
Ja.
Erg mooi boek. Ja.
Ik ben benieuwd. Tot slot zal ik nog iets voorlezen.
Ja.
Ik ga voorlezen uit, ik zeg de titel één keer, dan vinden ze dat bij de grote podcastcensuur misschien wel goed. Ik stond in een kutvoorstelling, maar mijn haar zat wel heel goed. Van Manje van den Berg. Het zijn 17 theaterteksten uit de jaren 2000-2022. Ze zijn gebundeld. Het is een enorm dik boek. Ik geloof meer dan 800 bladzijden. Ik hou heel erg van toneel. Ik hou ook erg van toneel lezen.
Ja.
En wat ik hier heel mooi vind... Moet je even naar de bladspiegel kijken.
Maar wacht even. Wie is Manje van den Berg?
Manje van den Berg is een Nederlandse toneelschrijfster. Mm-hmm. Ze heeft oorspronkelijk de MIME-opleiding gedaan. Maar vanaf 2006, volgens mij, schrijft ze alleen nog maar.
Okay.
Ze is een jaar of 10 ouder dan ik. En deze bundeling, de ITFB, dus de Internationaal Theater en Film Bookshop, die geen bookshop meer heeft, maar nog wel een uitgeverij.
Yeah.
Die geven sinds 3 jaar elk jaar een bundel uit van een Nederlandse toneelschrijver.
Oh.
Om dat werk heel toegankelijk te maken voor liefhebbers. Ja, het is echt heel goed. Het is ook ik vind het heel mooi vormgegeven, heel mooi uitgegeven. En met name ook in dit boek, kijk, die bladspiegel is zo enorm helder gemaakt. Ik vind dat heel aantrekkelijk. Ik wil meteen gaan lezen als ik dit opensla, want je hebt er steeds... Het is een vrij grote witregel tussen alle zinnen in. Er is nauwelijks interpunctie. Er zijn nauwelijks hoofdletters.
Ja.
Het is eigenlijk kale tekst. Ik hou dus heel erg van toneellezen. Bij mij gaat dan meteen de spotlichten aan in mijn hoofd.
Oké. Okay. Nou, dan
gaat het meteen, het gaat meteen leven. Kijk hier, ze heeft soms bestaan dialogen uit alleen maar het woord ja.
Huh.
Of nee.
Ja. Yeah.
Hier, kijk, 4 keer ja.
Ja.
Dus ik was meteen... ze kwam het zelf laten zien. Ze heeft lang in Noord gewoond. Ik was meteen eigenlijk geboeid. Dus ik dacht, ik ga gewoon een stukje voorlezen.
Ja, benieuwd.
Ik lees voor uit... Met mijn vader in bed, wegens omstandigheden. Het gaat over een vader en een dochter die elkaar opbellen. En praten over waar niet over gesproken kan worden, namelijk de dood van de moeder en hoe ze daar allebei eigenlijk nog steeds mee worstelen. En die vader heeft al vrij snel een nieuwe relatie gekregen. Hmm. Ik ga het lezen zonder te zeggen vader, dochter, want volgens mij werkt dat alleen maar heel verstorend. Dus ik hoop dat je het in mijn intonatie kan horen. Ik ga ook geen stemmetjes doen. De vader begint. Jij mag haar niet. Wie zegt dat? Zij zegt dat zij denkt dat jij haar niet mag. Oh. Hoe denk je dat dat voor mij is? Dat weet ik niet. Denk je dat dat leuk is? Nee. 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 Dat is niet leuk. Nee. Dat is pijnlijk. Ja. Voor mij. Ja. En ook voor haar. Ja. Denk je dat daar ooit verandering in komt? Dat weet ik niet. Verdomme. Ik heb haar niet uitgezocht. Ik heb haar ook niet uitgezocht. Wie heeft haar dan uitgezocht? Zij heeft mij uitgezocht. Wat stom. Wat? Nu zit je ermee. Zij zorgt heel goed voor mij. Oh ja? En ik wou niet langer alleen zijn. Je bent 3 maanden alleen geweest. Dat vond ik heel moeilijk. Ja. En dat weet jij ook. Ja. Dus. Ik was veel te lang alleen. 3 maanden. 3 maanden alleen. Ik was bij jou. Jij was er nooit. Ik was er. Jij was er niet. Jij had geen tijd. Ik kwam als je erom vroeg. Als ik erom vroeg, ja. Dan kwam ik. Dan kwam je voor een nacht. Ik ben heel vaak bij jou geweest. Oh, ik heb heel veel bij jou geslapen. Oh, omdat je bang was 's nachts. Oh, bij jou in bed. Oh ja, ja. Is dat zo? Dat is zo. Oh, ja. Daar weet ik niks meer van. Ik sliep bij jou in bed omdat je bang was. Oh, weet je dat niet meer? Omdat je bang was, sliep ik bij jou in bed. Zeg, ik moet nog wat doen vandaag, maar we hebben het er nog wel over. Ja, ik vind het zo prachtig in zijn pure ongemakkelijke vorm. Ja. Zeg maar, de vorm is heel mooi en dat laat zo goed het ongemak.
Er zit zoveel onder ook.
Ja.
Het hele werelden van herinneringen en verledens en emoties, onuitgesproken dingen onder.
Ja, precies.
Deze hele eenvoudige taal.
Ja. Hele eenvoudige taal. Ja, ik vind dat zo knap als je dat kan. Als je met oh en ja werelden kan laten ontstaan. Ja. Dat is meesterlijk schrijven, vind ik.
Mooi.
Manje van den Berg. In de titel die we niet zullen herhalen.
Theaterteksten 2022.
Yes. Ik zou zeggen, als je van theater houdt of van mooie taal die met heel weinig heel veel oproept, lezen.
Kunnen we dat hier bestellen?
Ja. Okay. Sterker nog, ze kwam het laten zien om te vragen of ik het wilde inkopen.
Ja.
En nou ja, ik ben verliefd geworden, dus ik denk dat ik het maar ga inkopen.
Ja, heel goed. Dat
rond.
Was het.
Yes.
Dankjewel voor het luisteren naar de eerste aflevering van het tweede seizoen van De Lezers van Over het Water.
Ja.
Mijn naam is Joost Baars.
Ik ben Lot Doeze.
Lot Doeze.
En volgende keer hebben we weer een gast.
Volgende keer hebben we een gast, Ilse ja. Josefa Lazaroms. Ja. Deel deze podcast, abonneer je.
Yes. En raten.
Spread the word. Geef ons sterren.
Ja.
Al die dingen.
En wacht af op de volgende aflevering.
En kom naar de winkel, bijvoorbeeld in de kinderboekenweek,
die
woensdag begint.
Zeker.